Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 89 en daarvan het 18e vers. Zijn schoonheid is vergaan, zijn troon ligt neergestort. Psalm 89, vers 18. We lezen het woord des Heren uit het Matthäus-evangelie, het 27e hoofdstuk, de versen 39 tot en met 60. Matthäus 27, vanaf het 39e tot en met het 60e vers. En na de schriftlezing zingen we Psalm 22, het eerste vers. 22, vers 1. En die voorbijgingen lasterden hem, schuddende hun hoofden, en zeggende: Gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf. Indien gij de Zoon God zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en ouderlingen en fariseeën hem bespottende zeiden: Anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomen van het kruis, en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd, dat hij hem nu verlossen, indien hij hem wel wil, want hij heeft gezegd: Ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars, die met hem gekruisigd waren. En van de 6e uren aan werd er duisternis over de gehele aarde, tot de 9e uren toe. En omtrent de 9e uren riep Jezus met een grote stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani, dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daar stonden, zulks horende, zeiden, deze roept Elias. En terstond een van hen toelopende, nam een spons en die met edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de anderen zeiden, houd op, laat ons zien of Elia komt om hem af te nemen, om hem te verlossen. En Jezus wederom met een grote stem roepende, gaf de geest. En ziet het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën van boven tot beneden. En de aarde beefde en de steenrotsen scheurden en de graven werden geopend en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde na zijn opstanding kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen. En de hoofdman over 100 die... En die met hem Jezus bewaarden, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende waarlijk, deze was Gods zoon. En al daar waren vele vrouwen van verre aanschouwende, die Jezus gevolgd waren van Galilea om hem te dienen, onder de welke was Maria Magdalena en Maria de moeder van Jacobus en Jozes en de moeder van de zonen van Zebedeus. En als het avond geworden was, kwam een rijk man van Arimathea, met name Jozef, die ook zelf een discipel van Jezus was. Deze kwam tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus dat hem het lichaam gegeven zou worden. En Jozef, het lichaam nemende, wond het in een zuiver fijn lijnwaad en legde dat in een nieuw graf, hetwelk hij in een steenrots uitgehouwen had, en een grote steen tegen de deur van het graf gewenteld hebbende, ging hij weg. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Onze catechismus onderwijst ons vanavond in de laatste trap van de vernedering van de Heer Jezus. Dat is de trap van de nederdaling ter helle. Daar wordt over gesproken in zondag 16, vraag en antwoord 44. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroostte, dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in dewelke hij in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Laten wij samen eerst God zegen bidden over zijn woord. Heere, het is tot u dat wij mogen komen en het is aan u dat wij onze noden mogen voorleggen en onze beden bekend mogen maken. Op zichzelf is dat al een onuitsprekelijk voorrecht, dat wij het uit uw eigen woord mogen weten, dat gij naar het gebed wilt horen. Dat gij een horend oor hebt, dat gij luistert. Zo hebt gij het immers in uw woord gezegd, gij hoorder der gebeden. Gij hebt het ons bekendgemaakt, Heere, en gij hebt zondaren dan ook permissie gegeven om voor u hun hart uit te storten. We lezen het in de schriften, de aansporing, de opwekking. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Heere, dat is meer dan wij verdiend hebben. Als die weg geblokkeerd zou zijn, afgesloten, en als wij nooit zouden weten dat er een troon der genade is, of als we alleen maar zouden weten dat uw troon een troon van gerecht, van recht en van heiligheid is, een troon van donder en bliksemstralen, een troon van gericht en van oordeel, troon die ons met verschrikking zou vervullen. Maar nu hebt gij ons geopenbaard dat die troon van u, o allerhoogste koning, en van o allerhoogste rechter, ook een troon der genade is, want de Heere Jezus is daar gezeten. En hij is de vredevorst, en hij is die barmhartige hoge priester, en hij is die genadige koning, die ontfermer. En Heer, en u bidden wij dat gij ons het voorrecht al wilt doen verstaan en beleven, dat wij schoon zwaar in de schuld toch nog mogen weten van die toegang, van die open deur, van die zaligheid, van die zaligmaker. Maar Heere, voor al die dingen moet wel plaats gemaakt worden in ons leven, want wij kunnen onder de verkondiging van deze waarheden leven zonder dat het ons iets doet en zonder dat het ons beroert en zonder dat het ons bezighoudt, zonder dat het enig effect heeft in ons leven. Zo is het met uw woord, Heer. Het kan over de rijkste dingen en over de ernstigste dingen spreken, maar de mens zoals hij van nature is, hij wordt er niet anders van, hij leeft er mee voort, hij leeft eronder zonder dat hij er van vreugde over opspringt, of zonder dat hij vreest en schrikt voor uw heilige ogen. Het is maar net, Heere, alsof er geen God is en alsof er geen dood is en alsof zonde geen ernstige zaak is en alsof er geen gericht wacht en alsof de boodschap van de zaligmaker en zijn bloed en zijn offer niets te betekenen heeft. Zo leeft de mens van nature. Zo blind is hij dat hij aan die dingen voorbij kan gaan en dat deze geestelijke werkelijkheden voor hem geen werkelijkheden zijn.
En daarom, Heere, we hebben het nodig dat u onze ogen ervoor opent. En dat u ons doet zien wat gezien moet worden. Dat u ons doet voelen wat we moeten voelen. En dat u ons doet geloven wat we werkelijk moeten geloven. Open onze ogen als ze nog gesloten zijn. En zelfs als gij ze hebt willen openen voor bepaalde aspecten van uw woord en onderdelen van uw openbaring, dan moet uw kerk nog iedere keer weer opnieuw dat werk van uw genade ondervinden. En dan moeten weer voor andere waarheden de ogen geopend worden. En dan moet er ook inderdaad voor het gehele woord van u steeds weer opnieuw plaats gemaakt worden. Heere, wilt gij dat genadewerk doen? Ook als wij vanavond met elkaar letten op wat wij dan noemen de laatste, de vijfde trap van de vernedering van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En als wij met de kerk belijden en die belijdenis vanavond willen nadenken, dat hij nedergedaald is ter helle. Heere, wij hebben daarbij nodig niet alleen verlichting van ons verstand, opdat we weten mogen wat de schrift daarvan zegt, maar we hebben ook nodig een hart dat in diepe eerbied over deze stof mediteert, over dit geweldige, dit allerdiepste in het lijden van de borg en zaligmaker. Heer, hoe zullen wij daarover kunnen spreken? Hoe zullen we daarover kunnen denken? Dat gaat niet alleen ons verstand en ons bevattingsvermogen te boven, maar daar zijn ook geen woorden voor. Hier is onze taal te arm voor, onze woordenschat. Ik kan nooit uitdrukken wat dat geweest is. Heer, uw kerk heeft er wat van gezegd en we mogen dat vanavond naspreken en nadenken, maar geef bovenal dat er voor deze heilswaarheid plaats mag zijn in onze harten. Geef dat wij er inderdaad in alle eerbied over mogen spreken en in alle ernst naar mogen luisteren, want het gaat over de eeuwige straf. Het gaat over de buitenste duisternis. Het gaat over het lijden der hel, waar de Heere Jezus zijn volk van heeft verlost. Maar er zijn er ook die dat lijden zelf moeten dragen. O God, dat brengt ons onder een geweldige spanning, ook in dit avonduur. Want als gij het niet verhoedt, dan zijn er straks ook van degenen die hier met ons samengekomen zijn, die hun ogen opslaan in de pijn. Dan zijn er die, als ze nu moesten sterven, geen enkele hoop hadden, maar door u verwezen zouden worden naar die duisternis die eeuwig is. O Heere, de ernst van deze zaak wilt u die op ons hart binden, opdat terwijl ons het evangelie van de nederdaling van Christus ter helle gepredikt mag worden, er nog onder ons tot bekering mogen komen, die leren vluchten tot die zaligmaker die ook van deze straf en van deze eeuwige ellende verlossen kan en wil. En wilt gij het uw volk meer en meer doen verstaan en het diep in hun hart schrijven, de rijke genade, de heerlijkheid van het evangelie, dat zij nu een zaligmaker hebben die hen ook van deze verschrikkingen bevrijdt en voor eeuwig verlost, en die de hel voor hen voor altijd heeft toegesloten en het paradijs voor hen heeft geopend. Heere, laat dat hun hart meer en meer in liefde tot u doen ontvonken, om de grootheid van uw majesteit en de heerlijkheid van uw genade te prijzen tot in eeuwigheid. En u, o Lam Gods, alle eer en aanbidding toe te brengen. Heere, zegen ons met uw aanwezigheid en met uw genadewerk, en wilt u het wel maken zoals u alleen dat doen kunt. Bewaar ons voor de zonde, voor alles wat verkeerd is. En er zijn zoveel dingen in ons leven die ons telkens weer van u zoeken af te trekken. Er is ook in de kerk zoveel wat onze gedachten afvoert en afleidt. En wat ons doet bezig zijn met allerlei zaken die gerust tot morgen kunnen wachten. Heren, daar zijn de beslommeringen van het leven en de bezigheden van elke dag. En daar zijn de vogelen des hemels die komen om het zaad van het evangelie weg te nemen. En daar zijn zoveel dingen, heren, waardoor het woord krachteloos en vruchteloos dreigt te blijven in ons leven. En wij, ach, wat zijn wij in staat te doen tegen die verleidingen en tegen die zorgvuldigheden des levens. Daarom wij zien op tot u en wij bidden van u, Heere, dat Satan geen vat op ons mag hebben en dat zijn listen verijdeld worden en dat uw woord ingang mag vinden in onze harten en dat uw koninkrijk mogen komen. Denk aan al de arbeid in uw rijk, de verkondiging van het evangelie op deze dag, Heere, laat dat werk, laat die prediking van het woord geschieden mogen in diepe afhankelijkheid van u en ook in strenge gebondenheid aan uw woord. Want wat heeft het volk eraan, heren, als de verkondigers van het woord hun eigen mening brengen, hun eigen woord verkondigen en daarin niet getrouw zijn aan uw spreken. Uw knechten hebben het nodig, heren, om getrouw gemaakt te worden en bekwaam gemaakt om de verborgenheid van het evangelie van Christus bekend te maken. Ze hebben daar licht voor nodig, ze hebben daar bekwaamheid voor nodig, ze hebben er ook vrijmoedigheid voor nodig om het zo te doen dat ze het doen mogen zonder aanzien des persoons en niet te raden gaande met vlees en bloed, maar te spreken naar de zin en mening van uw geest. O Heere, schenk dat aan alle die gij geroepen hebt om uw woord te verkondigen en geef dat in dat werk hun verwachting van u de Heere mag zijn. En zij die luisteren, waar dat dan ook is, in ons eigen land of ergens anders in deze wereld, in de kerkdiensten of in allerlei andere samenkomsten, Heere, waar dan ook uw woord maar gebracht mag worden, wil er zelf bij zijn en wil het tot een eeuwige zegen stellen, opdat ook in onze tijd van verval, van achteruitgang, van geesteloosheid, van geestelijke doodsheid, het toch weer opnieuw gezien en beleefd mag worden. De Heere is niet alleen begonnen zijn werk te doen, maar de Heere zet zijn werk ook voort. En in alle tijden zult gij een volk hebben dat u vreest. En gij zult ervoor instaan, Heere, dat er steeds weer opnieuw zondaren worden toegebracht tot de gemeente die zalig wordt. Nee, het getal van uw kinderen zal nooit uitsterven, Heere. Daar hebt gij zelf beloften omtrent gegeven. Maar wij bidden u, wilt gij dat getal vermeerderen? En wilt gij er uit jongeren en ouderen, ja uit alle volkeren van deze wereld, velen toebrengen, Heere, die uw naam leren vrezen en die u leren dienen in oprechtheid des harten. Hoor ons zo, niet om enig goed in ons, maar alleen op grond van het volkomen werk van de Heere Jezus. Hoor ons uit genade. Amen. We zullen nu zingen uit Psalm 18, het eerste en het tweede vers. Psalm 18... het eerste en het tweede vers, ik betrouw op God, hij is mijn schild in het strijden en ik riep tot de Heer in het midden dier ellenden. 5 trappen van vernedering kennen wij in de staat van de vernedering van de Heere Jezus Christus, die met zijn geboorte begint en daarna zijn lijden, zijn sterven, zijn begrafenis en tenslotte als laatste van alle zijn nederdaling ter helle. Nu zit er wat merkwaardigs in deze volgorde, want nietwaar, de eerste tot en met de vierde geven een bepaalde historische orde aan, geboorte, daarna lijden, daarna sterven en daarna begrafenis. Dat klopt allemaal wat de historische orde der gebeurtenissen betreft, maar dan lijkt het toch wel alsof die tijdsorde met de vijfde trap van de vernedering van de Heere Jezus verbroken wordt. Hoe zit dat? Wel, er zijn er die zeggen dat de Heere Jezus na zijn sterven, na zijn begrafenis, ter helle is nedergedaald. Dan is het dus inderdaad ook nu nog weer in de tijdsorde. Dan is sterven gevolgd door begrafenis en begrafenis gevolgd door de nederdaling ter helle. Er zijn er inderdaad die zeggen dat het zo gegaan is. Jezus is na zijn begrafenis afgedaald in de hel. De Luthersen zeggen dat bijvoorbeeld. Als zij stellen dat de Heere Jezus naar de hel is gegaan na zijn sterven, nadat hij alles volbracht had, om daar zijn overwinning bekend te maken. Maar dan hoort het eigenlijk niet meer bij de vernedering, maar bij de verhoging van Christus, nietwaar? Als Christus neergedaald is in het rijk van de duivel om daar zijn overwinning af te kondigen, dan is dat al een stuk van de overwinning van Christus. Anderen stellen dat Christus inderdaad na zijn sterven naar de hel gegaan is, om aan degene die in de hel zijn nogmaals het evangelie te verkondigen en ze zodoende nog een keer de gelegenheid te geven om het evangelie te horen en zich op de roepstem van het evangelie te bekeren. Er zijn er van hen die zich daarbij beroepen, menen te kunnen beroepen op bepaalde woorden uit de schrift, bijvoorbeeld het woord van 1 Petrus 4 vers 6, waar staat dat Christus aan de geesten in de gevangenis het evangelie verkondigd heeft, aan de doden het evangelie verkondigd heeft. En vanuit die schriftuurlijke achtergrond meent men dan het recht te hebben om te stellen dat ook de doden nog een keer het evangelie van Christus konden horen, toen hij namelijk als een dode is neergedaald in de hel om daar de gestorven in het evangelie bekend te maken. Er zijn er ook die menen dat Christus na zijn sterven naar de hel gegaan is om daar de zielen van hen die onder het Oude Testament geleefd hebben en in het geloof gestorven zijn te bevrijden. De gedachte is namelijk deze, dat zolang Christus nog niet voldaan had, konden de gelovigen van het oude verbond niet naar de hemel. Zij moesten nog wachten op de voldoening door Christus offerande. En ze wachten daarop in het zogenaamde voorportaal van de hel. Daar was dus de ziel van Abraham en daar was de ziel van David en daar waren de zielen van al de gelovigen die onder het oude verbond geloofd hebben en in het geloof gestorven zijn, maar de hemel was voor hen nog niet open. En nu, toen Christus eenmaal alles voldaan had, is hij naar die plaats gegaan, naar dat voorportaal van de hel, om daar die zielen van de wachtende gelovigen te bevrijden en mee te nemen naar de hemel. Dat is de gedachte die we veel bij Roomse theologen aantreffen. Dus er is een drieërlei interpretatie die gemeenschappelijk heeft dat ze uitgaan van de gedachte dat Jezus na zijn sterven ter helle is nedergedaald. Wij wijzen al deze drie opvattingen af. Ik ga er nu niet verder op in, later wellicht nog wel eens wat meer over deze opvattingen, omdat men inderdaad ook meent zich voor deze opvattingen op de schrift te kunnen beroepen, maar ik ga daar vanavond met u niet verder op door. Ik ga vanavond met u alleen proberen te verstaan wat onze catechismus hieromtrent zegt. Wij geloven dus niet dat Christus na zijn sterven naar de hel gegaan is. Niet na zijn sterven. Maar dan zegt u, dan is de tijdsorde van het apostolicum verbroken. Want daar staat het toch, en op grond daarvan belijden we het in onze catechismus ook. Eerst de geboorte, dan het lijden, dan het sterven, dan de begrafenis en daarna de nederdaling ter helle. Maar als de Heere Jezus dan na zijn sterven niet naar de hel gegaan is, dan klopt die orde niet meer. Dan is het ook geen wonder dat onze catechismus met een verklaring komt die op een heel ander tijdstip van het leven van de Heere Jezus duidt. Want als u dat antwoord wat we zojuist gelezen hebben aandachtig hebt meegelezen, dan ziet u dat onze catechismus ervan uitgaat dat die nederdaling ter helle plaatsgevonden heeft voordat hij stierf. Eigenlijk vond die nederdaling ter helle plaats de hele tijd van zijn leven, maar in zonderheid, zo staat er, aan het kruis. Want dat was het verschrikkelijkste lijden aan het kruis, en met name tijdens die drieuurige duisternis, toen is hij in de onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling geweest. Voor zijn sterven en zijn begrafenis dus. Zo wordt dit leerstuk uitgelegd in onze Heidelberger. Maar dan vraagt u met mij nog, hoe komt het dan dat het op die plaats staat in de 12 artikelen? Dan zou het eigenlijk op de derde plaats moeten staan. Niet waar? Geboorte, lijden en tijdens dat lijden de nederdaling ter helle, dan het sterven, dan de begrafenis. Waarom is het dan zo niet geformuleerd in de 12 artikelen die we elke zondag beleiden? Waarom staat het daar op de 5e plaats? Het is een merkwaardige zaak met deze woorden nederdaling ter helle. Als je het in de geschiedenis bekijkt. Want oorspronkelijk in de oudste uitgaven van de 12 artikelen vindt u het niet. Het is er pas later bijgevoegd. Merkwaardig dat als u de 12 artikelen vergelijkt, en ik weet niet of u dat wel eens doet, maar als u het vergelijkt met de twee andere ecumenische belijdenisgeschriften, en u weet wat ik daarmee bedoel, de belijdenis des geloofs van Nicea en de geloofsvorm en bekentenis van Athanasius, dat zijn samen met de 12 artikelen de 3 zogenaamde ecumenische belijdenisgeschriften die al uit de oude kerk komen. Als u de 12 artikelen vergelijkt met Nicea, dan ziet u dat Nicea niet spreekt over de nederdaling ter helle. Daar staat alleen maar dit: sprekende over Christus, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften. Dus daar wordt gesproken over zijn kruisiging, over zijn lijden, over zijn begrafenis en dan direct daarop aansluitend over zijn opstanding uit de doden. Leest u Athanasius, ook een van onze belijdenisgeschriften, dan staat het als volgt. Die geleden heeft om onze zaligheid, nedergedaald is ter helle, ten derde dagen weder is opgestaan van de doden. Daar leest u niet over de begrafenis. Nicea spreekt wel over de begrafenis, niet over de nederdaling ter helle. Athanasius spreekt over de nederdaling ter helle en niet over de begrafenis. Waarom niet? Omdat men in de oude kerk onder beide hetzelfde verstond. Zo werd er in die tijd over gedacht. De begrafenis, dat wil zeggen, zijn nederdaling ter helle. Dus toch na zijn sterven naar de hel, jawel, maar dan moet u het woord hel op een andere manier lezen. Het woord hel betekent niet allereerst wat wij eronder verstaan, namelijk de buitenste duisternis, maar het graf, de staat des doods. Dat is schriftuurlijk om dat zo te stellen, ik wil u dat aantonen. En dan krijgen we dus zometeen twee dimensies in het geloofsartikel nederdaling ter helle. En daarom zei ik u een aantal weken geleden dat ik over de begrafenis niet meer afzonderlijk zou spreken, maar dat ik dat zou doen in verband met de nederdaling ter helle. Hoe kunnen wij uit de schrift aanduiden dat inderdaad de schrift ons ook leert dat het woord hel menigmaal betekent het graf, de staat des doods. Ik denk aan een woord gesproken door Salomo, door David tot Salomo, als David opgevolgd wordt door zijn zoon en als hij als oude man aan zijn zoon Salomo allerlei instructies en raadgevingen biedt. Dan zegt hij onder andere over Simei en over Joab, mensen die David tijdens zijn leven nogal wat moeite gegeven hebben, doe dan naar uw wijsheid dat gij zijn grauwe haar niet met vrede, en dan lezen wij in onze Statenvertaling, in het graf laat dalen. Maar ik heb alle reden om op grond van de grondtekst daar ook het woord hel te lezen. Want daar staat het woord dat op andere plaatsen in onze vertaling wel met hel vertaald is. Hetzelfde woord, Sheol. En je hebt dat in het Nieuwe Testament ook. Er is maar één woord dat zowel hel, maar dan als plaats van de buitenste duisternis aanwijst, als hel in de zin van het graf. Je kunt dus inderdaad dat woord van David aan Salomo zo lezen, dat hij Joabs grauwe haar niet met vrede in het graf moet laten dalen. Dat is bedoeld, hij mag niet in vrede sterven, hij moet een gewelddadige dood sterven, zo zegt David tegen Salomo. Maar je zou op grond van andere plaatsen dat ook met hel kunnen vertalen. Neem een voorbeeld in de 16e psalm. Psalm 16... bekende psalm die ook duidelijk messiaans is, omdat Petrus hem op de Pinksterdag op Christus betrekt en op andere plaatsen in de schrift vindt dat ook plaats. Nu, wat staat er in de 16e psalm? Daar spreekt David profetisch ook over de Heere Jezus Christus, maar het is ook Davids geloofspsalm, want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zie. Betekent het woord hel daar de buitenste duisternis? Kan het niet betekenen, want wie daar neerzinkt, wordt wel door God verlaten. Dat is juist het wezen van de hel, straks meer daarover. Dat is juist het wezen van de buitenste duisternis. Daar is een mens wel, geheel en al, en voor altijd van God verlaten. Dus als David hier spreekt over zijn ziel, die zelfs ook in de hel door God niet verlaten zal zijn, dan bedoelt hij hetzelfde als wat David tegen Salomo zei, het graf. En zo in de 139e psalm, de psalm van de alomtegenwoordigheid en de alwetendheid van de Heere, David zegt dat hij God nergens kan ontvluchten, waar hij ook zou gaan, in welke plaats van het heelal hij zich ook zou bevinden, overal is God. Nam ik de vleugelen van de dageraad, woonde ik aan het uiterste van de zee, ook daar zou uw hand mij geleiden en uw rechterhand zou mij houden. Indien ik zeide, de duisternis zal mij immers bedekken, dan is de nacht een licht om mij. Zo ik opvoer ten hemel, gij zijt daar. Of bedde ik mij in de hel, zie, gij zijt daar. Dat is niet de hel waar de verdoemden zijn. want daar is God niet. Daar zijn ze voor altijd van God verlaten. David spreekt hier inderdaad ook over het graf. Daar is God wel. Jazeker, zeker in het graf waarin de zijnen worden neergelegd. Daar is zijn wakend oog, daar gaat zijn trouwe zorg ook over. Als David zich zou bedden in het graf, dan zou hij daar God ook ontmoeten. Nu, Christus, zo heeft de oude kerk het verstaan, is begraven. Dat wil zeggen, nedergedaald in het stof des doods. Nedergedaald in het graf en dan met al de verschrikkingen daaraan verbonden. Onder de macht en de majesteit van de koning der verschrikking is hij geweest. Als een gevangene, zoals de dode in het graf als een gevangene is. Gekerkerd, gekluisterd in de banden van de dood. Daar heerst de dood. In volstrekte macht. Daar zijn de gestorvenen geheel en al onder zijn heerschappij. En dat is ook een stuk van het oordeel Gods over de zondaar. Gij legt mij in het stof des doods, staat er in de schrift. En dat is ook van de Heer Jezus waar geweest. Hij is overgegeven onder de macht van de koning der verschrikking. Die op hem en op zijn doodlichaam hetzelfde zou gaan toepassen als wat hij op de dode lichamen van de andere kinderen der mensen heeft gedaan en zal doen. Hij zal ze doen wederkeren tot verbrijzeling. Door het proces van de onverbiddelijke dood keert het stof terug tot het stof. En zo is het graf de groeve der vertering, daar is Christus in geweest. Het is ook waar gebleken wat de 16e psalm zegt, God zou niet toelaten dat zijn heilige de verderving zou zien. Dat is ook gebeurd, maar dat is een andere zaak. Dat is het vervolg hierop. Hij is wel in die groeve der vertering neergelegd. En het is door de bijzondere zorg en door het wakend oog en door de opwekkende kracht van de Heere geweest dat de heilige geen verderving gezien heeft. Maar de dood was van plan om ook hem af te wijden, zoals dat geschiet met de andere kinderen der mensen. Ook die vernedering van het koude, kille graf, van de groeve der vertering, heeft hij moeten dragen. Ook die straf is op hem geweest. Ook in de benauwdheid van het graf is hij mede benauwd geweest. En dat heeft hij inderdaad na zijn sterven ondergaan. Vandaar deze plaats in de 12 artikelen. Na zijn sterven, na zijn begrafenis was hij onder de heerschappij van de dood. Die over hem de scepter zwaaide, die hem machteloos maakte, die hem in zijn greep had, zoals hij alle kinderen van Adam in zijn greep heeft, als hun uren gekomen is. Dat is een nieuw element van de vernedering van Christus. Als hij daar als een dood lichaam wordt neergelegd in het graf in Jozefs hof. En denk dan aan het graf in al de verschrikkingen waarin het ons in de schrift getekend wordt. Wat een gruwel dat de dood zo'n macht gekregen heeft. Dat de dood zo'n verwoestende en verdervende macht in deze wereld is. En wat een nieuw lijden is dit geweest en is op deze manier toegevoegd aan het lijden van de zaligmaker. Voorwaar. Zijn vernedering kent schier geen einde. Maar hoe komt het dan dat onze catechismus een andere uitleg geeft? Hoe komt het dan dat onze catechismus verwijst naar wat voor het sterven plaatsvond? Wel, dat is al een reactie op de kerk van Rome geweest. Want de Romeinen gingen hoe langer hoe meer benadrukken dat de Heer Jezus na zijn dood naar de hel als de puiterste duisternis gegaan is, om daar die zielen van gestorven heiligen uit het Oude Testament te verlossen. Met heel hun leer van het vage vuur en heel hun leer van het voorgeborgde, waar de zielen van de gelovigen uit het Oude Testament zijn en de zielen van jong gestorven kinderen. Met heel hun leer gingen zij vertellen dat Christus daarheen gegaan is om die zielen te verlossen. Daartegenover heeft de kerk van de Reformatie in navolging van Calvijn gezegd: nee, dat leert de schrift ons nergens. En zo is men gekomen tot deze uitleg die wij in antwoord 44 vinden en die ook door en door schriftuurlijk is en op het woord van God gegrond is. Christus is niet naar een voorgeborgde, naar een voorportaal gegaan om tenslotte Abrahams ziel uit de greep van de dood en de duivel te verlossen. Abraham was al lang in de hemel. Abraham was al zalig bij vooruitbetaling uit de voldoeningsarbeid van Christus. Die arbeid kon immers niet mislukken. Abraham was al lang zalig en al de gelovigen die in het geloof gestorven waren, die de belofte van verre gezien en omhelst hadden, ze waren al lang thuis. Alhoewel Christus bloed nog niet gevloeid had, maar die prijs zou betaald worden en die zou volmaakt betaald worden. En op grond daarvan waren zij al lang toegelaten in het hemelsparadijs en hoefden ze er niet eeuwen en eeuwen op te wachten totdat de Heere werkelijk voldaan zou hebben naar Gods plannen. En naar Gods maatstaven gemeten, bij wie 1000 jaren zijn als 1 dag en die de eeuwen overziet in 1 blik, was dat werk van Christus, al was het nog niet gebeurd, toch al wel gebeurd. Omdat hij zich in de stilte der eeuwigheid borg gesteld had om dit werk te doen. En die man zou immers niet rusten totdat hij al het werk volbracht had. Daarom was geen vraag of Abrahams ziel nog in een voorgeborgde was of niet. Wel nu, tegenover deze onzin van Rome heeft de Reformatie gehandhaafd dat Christus zo niet naar de hel gegaan is. Maar als we dan toch op grond van de schrift willen beleiden dat hij nedergedaald is, niet alleen in het rijk van de dood en onder de heerschappij van de dood, maar ook in die plaats waar de worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Ook in dat eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Dan moeten wij denken aan iets wat hij heeft meegemaakt tijdens zijn leven. Dan moeten wij denken aan wat onze catechismus daar inderdaad over zegt. Dan moeten wij denken aan dat lijden dat op de borg en zaligmaker gekomen is tijdens zijn leven op aarde en in zonderheid aan zijn lijden aan het kruis. Toen, ja toen, heeft hij de onuitsprekelijke benauwdheid, de smarten, de verschrikking en de helse kwelling meegemaakt. Toen hij in Gethsemane worstelde in het stof, bedroefd, beangst en zeer bevreesd. En toen zijn zweet veranderd werd in grote druppels bloed en toen hij in de benauwdheid van zijn ziel het bad: Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Toen was daar het nederdalen ter helle. En nog meer, en nog dieper, toen zijn vader het licht van de zon verborg, toen de zon uitgeblust werd in duisternis, en toen de ganse aarde gehuld werd in duisternis. En dat was voor de Zoon van God het teken dat de gemeenschap met de hemel verbroken was. Er was geen zonlicht meer. Maar er was ook geen vriendelijk licht van Gods vertroostend aangezicht meer voor hem. Hij hing niet alleen in het natuurlijk duister, maar toen hing hij ook in het geestelijke duister. 3 uren lang, toen zijn al de helse benauwdheden en kwellingen zijn deel geweest. Dat vreselijke zielenlijden waar geen woorden voor zijn, waar geen pen voor bestaat om het te beschrijven. Wat heeft hij toen geleden? Wat is dat toen geweest? Toen hij in die verschrikkelijke benauwdheid niet alleen van mensen verlaten was, maar ook van God zijn Vader. Gemeente, ik geloof dat er vier elementen zijn in dat lijden van Christus naar de ziel. Vier elementen in die nederdaling ter helle. Er was in de eerste plaats dit, dat toen ten volle op hem zijn aangelopen, al de ongerechtigheden van zijn volk. Die had hij natuurlijk altijd gedragen. De ganse tijd van zijn leven heeft hij die last gevoeld. En het is hem steeds opgebonden geweest. Maar nu het allerzwaarste van hem gevraagd wordt. Nu weegt die last zo zwaar als maar mogelijk is. Al de verschrikkelijkheid van al de zonden van al zijn volk heeft hij gevoeld. Ach, als God met een mens afrekenen gaat, en dat doet hij bij de een nog weer op een andere manier dan bij de ander, en bij de een trekt de Heere dieper door dan bij de ander, maar dan kan er toch inderdaad een tijd in het leven zijn dat zij iets gaan gevoelen van de verschrikkingen van het feit dat ze zondaar zijn. Dan worden de zonden in al hun werkelijkheid en al hun realiteit gezien en gevoeld, zodat de ziel zich schaamt, zodat de ziel als het ware doorstoken wordt van verschrikking en van verdriet en van berouw en van schaamte, omdat ze tegen God gezondigd heeft. Wel nu, dat doorstoken worden, dat is dan nog maar een kleine ervaring vergeleken bij wat de Heere Jezus ervan heeft meegemaakt. Toen de tollenaar achter in de tempel stond en de Heere tekent hem in de gelijkenis, niet waar? Toen was die man zo beschaamd en zo bevreesd en zo nederig en zo onwaardig in eigen ogen. Waarom? Omdat hij een zondaar was. En dat voelde hij op dat moment. Goed, hij was het altijd geweest, maar toen werd het hem duidelijk. Toen werd het hem thuis bezorgd. Toen was het werk van Gods geest er, overtuigend van zonde, gerechtigheid en oordeel. En toen was die man zo benauwd en zo beangst dat hij niet voor naar de tempel durfde lopen of hoe dan ook een plaats wilde zoeken of durfde zoeken in Gods heiligdom. Maar in schaamte en in vrees bleef hij achterstaan. Wel nu, dat was nog alleen maar om zijn eigen zonde, voor zover hij er oog voor gekregen had. Want ongetwijfeld ook aan die man is nog veel ontgaan. Ook voor zijn oog is nog veel verborgen gebleven als de Heere alles zou onthullen. Als de Heere alles zou laten zien, niemand zou durven voortleven of kunnen voortleven. Het zou onze ondergang zijn. Maar de Heere Jezus heeft het in vol bewustzijn, allemaal gezien. Niet alleen wat die ene, maar ook wat die andere, ja, wat al degenen die bij zijn volk horen misdreven hebben en al hun ongerechtigheden. En legt u de nadruk nou op het woordje al hun ongerechtigheden, heeft de Heere op hem doen aanlopen. En toen het allemaal op hem neergelegd werd en toen het allemaal opgestapeld werd, toen werd het een last zo groot dat niemand te dragen kon. En dat drukte hem toen neer in de buitenste duisternis. Die last van zonde en plagen niet te dragen heeft zijn schouders naar beneden gedrukt. Dat is één element van de nederdaling ter helle. Maar toen, en dat maakte het nog zwaarder, want als hij in zulke omstandigheden toen nog maar contact had kunnen oefenen met zijn Vader in de hemel, zoals hij dat tot op dat moment had kunnen en mogen doen, Toen kon hij nog vluchten tot de troon der genade. Toen kon hij nog zijn hart aan voor God uitstorten. Toen kon hij zijn noden nog bekendmaken. Toen kon hij nog steun en sterkte zoeken. En toen kreeg hij ook nog antwoord keer op keer uit de hemel. En toen getuigde de Vader het in antwoord op zijn gebed. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Of langs een andere weg werd hij gesterkt met kracht in de ziel. Zelfs in Gethsemane gaat de hemel nog open en zendt God een van zijn dienaren, een engel, om hem te ondersteunen in zijn lijden. Maar als hij op Golgotha's kruis hangt en als daar al de verschrikkingen van de zonden en de ongerechtigheden van zijn volk op hem neerdalen, dan is de hemel voor hem gesloten. Dan is er geen contact meer tussen de zoon en de vader. Dan is het vaders aangezicht voor hem verborgen. En dan is het vaderhart voor hem gesloten. En dan komt zijn ziel pas goed in de duisternis en in de verschrikking te verkeren. Verlaten van God, gij antwoordt niet. Zo heeft David dat wel eens beleefd in zijn leven, maar zoals David, zoals Christus het beleefd heeft, heeft een ander het nooit gekend. Hij heeft ook nooit, een ander heeft ook nooit gekend wat het is om zo in die gunst en in die gemeenschap met God te staan, als dat de Zoon van God dat ervaren heeft. En daarom voor hem was de verschrikking groter dan voor wie ook. Het is niet te vergelijken met wat een mens daarin wel eens meemaakt. Als hij moet klagen, gij antwoordt niet. En is daar dan alles mee gezegd? Nee, gemeente. Want dan is er nog meer. Het is maar niet alleen negatief in deze zin dat God zijn aangezicht voor hem verbergt. Het is nog meer dan dat. Want God verbergt zijn aangezicht wel voor hem. En hij hoort niet naar zijn smeekgeroep. En hij hoort niet naar zijn angstig kermen. En hij geeft hem geen ondersteuning van de troon. Maar het is ook nog zo dat zijn geliefde vader in zijn rechter veranderd is. En dat de vader hem niet wilde sparen. Ik kan u dat niet verklaren, maar zo zegt Paulus het in Romeinen 8, die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Ik kan niet zeggen wat dat voor de vader geweest is. Ik kan ook niet zeggen wat dat voor de zoon geweest is. Deze rechterlijke transactie binnen de Godheid. Maar dat heeft het lijden van Christus onuitsprekelijk verzwaard nog. Niet alleen dat zijn vader niet meer vriendelijk en liefderijk op hem neerzag. Niet alleen dat zijn vader hem geen blik meer waardig keurde en geen gunst meer schenken wilde. Maar zijn vader is ook zijn rechter geworden, die hem de eeuwige straf heeft uitgemeten. Die hem zijn toorn heeft doen voelen. Die zijn gramschap over hem heeft uitgestort, omdat hij toch de plaats van een doemwaardig volk wilde innemen. Dat heeft de angsten van de borg nog onuitsprekelijk vermeerderd. En toen, en dat is het vierde, toen had de hel vrij spel. Toen kon de duivel met al zijn duivelse machten op hem aanvallen. Toen kon de duivel het met recht zeggen, gij hebt geen heil bij God. Niet waar? En hij had ook geen heil bij God. Indien gij Gods zoon zijt. Zo had hij hem in de woestijn aangevallen. Maar toen kon Christus nog staande door de kracht van zijn vader de duivel antwoorden en zeggen, er staat geschreven, maar wat moet hij hem nu zeggen? Wat moet hij de vorst der duisternis, de zielenmoordenaar zeggen in die verschrikkingen van de drieurige duisternis? Als de duivel hem dan komt vertellen, God antwoordt niet. En als Christus eigen ervaring precies dezelfde taal spreekt. Wat moet hij hem dan antwoorden? Als de duivel hem komt zeggen, gij hebt nu geen heil meer bij God. En nu is het allemaal te vergeefs en nu lopen al uw pretenties. Die vallen ze allemaal ter aarde. Wat moet Christus dan de duivel antwoorden? Helse benauwdheid, aanvechtingen, verschrikkingen, daar is hij bij de vorst der duisternis. Daar stormt de hel op hem af. Daar laat de duivel met heel zijn helle macht niets onbeproefd om Christus in deze uiterste verlatenheid tot zonde te brengen. Daar probeert hij, als Christus geen contact meer met de hemel heeft, Christus zo ver te brengen dat hij het maar opgeeft. En als de vrouw van Job van weleer zegt hij, zegen God en sterf. Zo bestreden, zo aangevochten en dan nergens heen te kunnen. Nergens zou vast te hebben. Nergens een toevlucht te hebben. Nergens een horend oor te weten. Nergens een opmerkzaam hart te hebben. De nederdaling ter helle. Gemeente, dat is wat geweest. En zoals ik al zei, dat is tenslotte toch niet te zeggen en in woorden uit te drukken. Waartoe droeg hij dit? Moest dat dan ook? Hoorde dat er dan ook bij? Ja, want dat is ook onderdeel van de straf. Zondaren, zo beleiden we toch in het begin van de catechismus al, hebben naar Gods rechtvaardig oordeel tijdelijke en eeuwige straffen verdiend. En zullen we ervan verlost worden, van die eeuwige straf. Dan alleen als Christus die eeuwige straf draagt. Zondaren hebben het verdiend, we hebben dat met elkaar gezien, te moeten sterven. Vandaag als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Maar zondaren hebben het krachtens de aard van hun zonde ook verdiend om verloren te gaan voor eeuwig. Er is een plaats waar ze terecht zullen komen. En dat is de buitenste duisternis. En dat is geen uitvinding van mensen die andere mensen bang en benauwd willen maken. Dat is de openbaring van het woord van God. De Heere heeft gesproken over die plaats. En niemand meer dan de Heere Jezus zelf. Dat komt zo vaak terug in zijn onderwijs. Daar heeft hij zelf onderwijs in gegeven. Dat heeft hij niet in de eerste plaats aan Paulus of aan Jesaja toevertrouwd. Maar dit onderwerp heeft hij in zijn eigen onderwijs verwerkt. In al de ernst, in gelijkenissen en in rechtstreekse uitspraken. En als we het allemaal bij elkaar lezen, dan weet ik nog niet wat de hel is. Want de Heere heeft er ons ook niet alles van onthuld. En het zal onze voorstellingsvermogen wel te boven gaan, zoals ook de hemel ons voorstellingsvermogen ver te boven gaat. Maar dit weten we. Het is niet iets om lichtvaardig over te spreken. Het zal verschrikkelijk zijn. Om prijs te worden gegeven aan de macht van de boze. Het zal verschrikkelijk zijn. Om te zijn in een plaats waarvan de heiland gezegd heeft. Waar de worm niet sterft. En het vuur niet uitgeblust wordt. En waar de wroeging nooit ophoudt. En waar het had ik maar nooit wegsterft. Denk aan de man in de gelijkenis. Die zijn ogen opslaat in de pijn. En daar heeft de Heer het dan mee gezegd. In de pijn. En daar ziet hij Lazarus in Abrahams schoot. En dan vraagt hij, laat Lazarus neerkomen om zijn vinger te dopen in water om mijn tong te verkoelen. En Abraham zegt, het kan niet. Gij hebt uw deel in dit leven gehad. Nu wordt hij vertroost. En gij leidt smarten. En dat voor altijd. In die plaats is de Heer Jezus geweest. Die straf heeft hij ook gedragen. En zo kunnen helwaardige mensen ervan verlost worden. Realiseert u zich dat wel eens, dat u, zoals u geboren bent, niet maar alleen op weg bent naar het levenseinde, maar dat u op weg bent naar de hel? Realiseert u zich dat wel eens? Jongens en meisjes, denken jullie daar wel eens aan? Dat je op weg bent, als je onbekeerd bent, naar de hel? Verschrikt die gedachte u wel eens? Hoe dicht zijn we erbij? Hoe dicht zijn we bij die eeuwige bestemming? Dat kan vlakbij zijn. Want je kan vlakbij je dood zijn. Ouders, denken wij er wel eens aan, dat wij, zolang we onbekeerd zijn, op weg zijn naar die plaats der verschrikking. En dat onze kinderen, zolang ze de Heere niet in waarheid kennen, op weg zijn naar die plaats van de buitenste duisternis. Denk je er wel eens aan, als je 's morgens die kleine jongen naar school ziet gaan, of dat meisje, dat voordat de dag voorbij is, je misschien wel eens een doodskistje hebt moeten bestellen? En dan? En dan? Hoe kunnen wij van die verschrikking verlost worden? Voelt u hoe belangrijk het is dat voor de zaligheid van zondaren de Heer Jezus ook ter helle moest nederdalen? Want alleen door hem is er ontkoming. Alleen doordat hij er geweest is en in al de benauwdheden en verschrikkingen ervan geweest is, alleen daardoor is er nu een mogelijkheid om eraan te ontkomen. Bent u ontkomen? Nee, ik ga vanavond niet meer in op wat er dan verder in dat antwoord staat over de vertroosting die dit met zich meebrengt, waar de vraag al naar vraagt, dat blijft maar rusten tot een volgende keer. Laat ik nog één element uit dit antwoord met u speciaal even naar voren mogen halen. Eén element. En dat zit eigenlijk in één woordje. En daar hangt nu alles van af. Welk woordje is dat? Waar alles van af hangt. Dat woordje mijn. Ik geloof niet dat het ergens anders in de Heidelbergse catechismus zo geformuleerd wordt. Maar hier is het geloof op de allerintiemste wijze aan het woord gekomen. Juist in deze zo geweldig ernstige zaak. Hier spreekt de catechismus dat mijn Heere Jezus Christus. En laat dan wat er aan vertroosting geboden wordt en wat er over aanvechtingen gezegd wordt en hoe dan ook, laat dat maar liggen tot een volgende week beleven en welzijn. Maar nu de vraag, is dat nou in uw leven zo? Dat u mag zeggen, dat u kunt zeggen, en eerder is het toch niet goed. Mijn Heere Jezus Christus, is hij de uwe? Dat kan, want niet alleen onze catechismus spreekt zo, we vinden dat hier en daar in de schrift ook. Zo spreekt ook de bruid uit het hooglied. Hij is de mijne. Zo spreekt ook Thomas. Mijn Heer. Mijn God. Kunt u dat ook zeggen? O, kunt u het niet? Hoe kunt u dan nog rust hebben? Hoe kunt u dan nog verder gaan? Zeker als u van hem nog niets kent en als u nog nooit achter zijn bloed hebt toevlucht genomen en in uw oog gevestigd hebt op zijn genade en geworsteld hebt om deel te mogen ontvangen aan die genade. Gaan we dan als gewaarschuwde mensen verder, verder op die weg waarvan de schrift, waarvan de Heere ons zelf zegt dat het een dodelijke weg is, een weg die naar het verderf voert. Kiest u dan toch, overdwaasde, voor het leven de dood? Gaat u dan ondanks de roepstemmen van het woord verder naar die onbekende en onzekere toekomst en die toch eigenlijk niet zo onbekend en onzeker is, want de Heere heeft erover gesproken? Wagen we het er dan toch op? In de gedachte dat het misschien later nog wel een keer goed kan komen. En dat we nog later gelegenheid hebben om alsnog de Heere te zoeken en ons tot de Heere te wenden. Wie geeft u de garantie dat u nog zoveel tijd hebt? Dat u nog een later zult hebben en dat het later nog wel weer in orde kan komen? Hoeveel zijn er niet die zichzelf op deze manier verblind hebben en zichzelf in de duisternis gestort hebben? Hoeveel zijn er niet die met de beste voornemens toch verder gegaan zijn, want later dan kon het nog wel goed komen en nu zijn ze te laat. En nu is daar die worm die niet sterft en het vuur dat niet uitgeblust wordt. O, beste vrienden, God heeft uw ziel niet voor de hel over, want daarom laat hij u roepen met alle ernst. Zo ernstig als hij kan en zo welmenend als hij het kan. Waarom zoudt ge sterven? Zoek toch te ontkomen aan die verschrikking van de toorn Gods. En vlucht toch tot die genade en die gerechtigheid van de borg en zaligmaker van wie de Heere zegt dat hij nedergedaald is ter helle. Er is ontkoming. Er is ontkoming, zelfs voor de grootste der zondaren, zelfs voor iemand die al als het ware aan een zijden draad boven de buitenste duisternis hangt. Als hij op dit moment zich van harte tot God en Christus wendt, dan zal hij behouden worden. Zoek dan toch het leven terwijl het er nog is. En in het heden der genade wordt het u nog aangeboden. Luister dan niet naar allerlei fluisterstemmen die u toch nog weer tot uitstel zouden willen bewegen. En die u toch nog weer zouden proberen om op die weg voor te gaan met dat later en later. En als ik gelegene tijd zal gekomen hebben. Misschien ervaren we iets van wat Felix ervoer toen Paulus tot hem sprak over dat toekomend oordeel. Zeer bevreesd geworden zijn. En de stumper stuurt Paulus weg. En hij zegt: later wil ik er wel eens meer over horen. En er kwam geen later. O, doe toch niet als hij. Val toch vandaag nog de Heere te voet. En smeek hem om die genade dat u ontkomen mocht. Nu terwijl het nog het heden der genade is. En dan wil de Heere voor zondaren die misschien, ik weet niet hoeveel jaren al op die weg naar het verderf gegaan zijn, vandaag nog in zijn grote goede tierenheid de poort des hemels ontsluiten. En dan wil hij in zijn grote ontferming nog mensen die hem getergd hebben en die opgestaan zijn tegen hem en tegen zijn gezalfde op de knieën brengen. En dan wil hij nog zulken in de weg door het werk van de Heilige Geest leren, stamelend belijden: mijn Heere Jezus Christus. Mag u dat wel eens zeggen? Misschien niet hardop en misschien niet nou zo ook tegen een ander. En misschien niet met zoveel vrijmoedigheid en zo duidelijk verstaanbaar. Maar mag dat toch in stille ogenblikken, in de geloofsbeoefening en in de geloofsoverdenking, als u aan die borg en zaligmaker denkt en als u dat voelt dat uw hart naar hem heen gaat en dat naar zijn naam en naar zijn gedachten is de begeerte van uw ziel is, Mag u het dan zo in alle stilte toch wel eens voor u heen, voor de Heere beleiden. Mijn Heere Jezus Christus. Dat is rijk. Laat het er niet bij blijven. Maar zoek daarin bevestigd te worden. Zoek daarin onderwezen. Zoek daarin geleid te worden. Opdat het meer tot klare en heldere geloofsinzichten mag komen. En opdat we het gaan verstaan wat we dan vanavond niet meer behandelen. Maar wat de vrucht is van die nederdaling van Christus ter helle. De vrucht, laat ik het dan alleen vanavond noemen, is dat hij de hel dicht gedaan heeft. Voor mensen die erheen gegaan waren en die er zeker zich in hadden gestort als hun ogen niet open gegaan waren. Als hun geweten niet ontwaakt was. Als de stem van het woord des Heren hen niet gearresteerd had. Ze waren erin terecht gekomen. En nu heeft die borg en zaligmaker door zijn lijden en sterven die plaats, die verschrikkelijke plaats, die ontzettende plaats voor hen gesloten. En ze zullen er nooit komen. Nooit. Ze moeten wel sterven, maar ze zullen van de tweede dood niet beschadigd worden. En in plaats dat ze door die deur waar ze rechtvaardig doorheen hadden moesten gaan, in plaats dat ze door die deur gaan, gaan ze straks door een andere poort binnen. Toen de Heer Jezus dat geweldige lijden droeg, toen was daar ook zo'n kandidaat voor de hel. Hing vlak naast hem. Mede gekruisigd. Onder hetzelfde oordeel. En hij, zegt hij zelf, waardig. Want hij ontvangt straf. Waardig hetgeen hij verdiend heeft. En als God hem straks ook dat eeuwig oordeel geeft, moet hij het nog zeggen. Waardig hetgeen ik verdiend heb. En als die man gaat bidden, en meer tijd heeft hij eigenlijk niet dan voor dat ene gebed. Als die man gaat bidden uit de oprechtheid van het hart. Heere, gedenk mijner, als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Dan gaat door het getuigenis van Christus de hel dicht. De duivel wil hem grijpen en meenemen. Geef hier, hij is voor mij, zijn hele leven voor mij geweest. Nou is hij voor eeuwig mijn prooi. Christus zegt, nee duivel, hij gaat het paradijs in. Want ik heb verzoening voor hem gevonden. Eeuwig verlost van de helse benauwdheid. Dat wil niet zeggen dat je van de aanvechtingen altijd verlost bent en van de verschrikkingen. Maar de deur naar de buitenste duisternis is dicht. De poort van het paradijs is open. Dat heeft, zegt Kolbrugge, zijn grote liefde gedaan. Amen. We zingen Psalm 116 en daarvan het tweede en derde vers.
Yeah.
Heer, het past ons om, als wij nog een ogenblik tot u naderen, dat te doen met dankbaarheid en erkentelijkheid voor het evangelie dat u ons hebt gebracht. In al zijn ernst, in al zijn eerlijkheid en in al zijn welmenendheid. Heere, u hebt het ons gegeven dat we mochten letten op de borg in zijn vernedering, in de diepte, diepste diepte van zijn vernedering. En wat zullen we ervan zeggen? Hoe zullen we het verstaan? Maar laat het, al kunnen we het dan niet doorgronden, toch vrucht dragen in ons leven, Heere. Laat het toch die vrucht mogen hebben dat wij leren vluchten voor de toekomende toorn. En dat wij niet rusten voordat wij dat voor onszelf ook mogen weten op goede gronden. Mijn Heere Jezus Christus. Heere, wij bidden van u dat gij onbekeerden bekeren wilt. O, laat niemand in zijn dwaasheid als Felix doen en uitstellen. Totdat het niet meer kan. Maar als het dan heden nog de dag der zaligheid is en als heden uw stem gehoord is, laat dan ook in het heden de bekering gevonden mogen worden. En wilt gij door uw krachtig werk zondaren nog tot bekering brengen? Wilt gij uw volk en kinderen genade geven, Heere, om meer en meer deze Christus lief te hebben? En al hun zaligheid van hem te verwachten, uit hem te leven. Geef dat er begeerte mag zijn meer en meer om uit hem bediend te worden. Om hem te omhelzen in het geloof. En het te weten en het ook te durven belijden. Mijn Heere Jezus Christus. Heere, zegen ons als we van hier gaan. Sterk ons alle tot het werk waartoe gij roept ook in deze week weer. En wilt gij die arbeid bekronen met uw zegen? Maar wilt gij bij al die arbeid geven dat onze gedachten ook steeds weer gaan mogen naar het woord dat vandaag tot ons klonk? Heere, geef door uw geest vrucht op de prediking, uw naam tot eer, en dat alleen om Jezus Christus wil. Amen. Gemeente, ik herinner u nog even aan de herdenkingsdienst voor de bevrijding die interkerkelijk gehouden zal worden aanstaande morgenavond in het gebouw van de Nederlands Hervormde Kerk. Wij zingen Psalm 30, het tweede vers. 30, het tweede vers. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. Gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.